In de aanloop naar deze dienst van, hebben wij regelmatig contact gehad. En het is bijzonder bemoedigend en geweldig om te zien hoe zijn geest eigenlijk alle dingen gewoon ten goede die laat komen. En ook in de woorden die Henk voor ons heeft vanochtend ontvangen van onze lieve Heer. Dank ik hem, dank ik God dat hij dat in zijn handen neemt. Ik wil ook de zegen bidden voor hem. Dank u Vader dat u deze broeder de wijsheid heeft gegeven, Heer. De woorden geeft elke keer als hij hier in ons midden mag spreken. Woorden van uw glorie, van uw genade, van uw liefde voor ons, Heer. Wilt u zo hem zegenen, wilt u hem gebruiken om uw woorden tot ons te spreken, Heer. Wilt u onze harten openen, dat wij niet alleen mogen luisteren, maar dat we ook mogen begrijpen wat u door deze woorden tot ons te zeggen hebt. Dit alles vraag ik in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel, Peter. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Het is goed om elkaar weer te zien. En het is ook wel bijzonder hoe de dingen gaan. Wij zaten zowat te puzzelen over waar zullen we het eens over hebben vandaag. Je moet het toch ergens over hebben, nietwaar? En je kon van allerlei dingen doen. Dat overwogen we zo met elkaar. En toen zeiden we tegen elkaar, wacht eventjes, dit is de tijd voor de advent. Het is nog niet de tijd van de feesten. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder, dat er zo'n hele periode is waarin er, in het kerkelijk jaar, waarin er geen sprake is van feesten. Dus dat is best een thema om het daar eens over te hebben. Een feestloze tijd. Nou, laten we het daar maar eens over hebben. En dan, gekoppeld daaraan, het verlangen naar het feest van God. En terwijl we dat allemaal hadden bedacht en zaten uit te werken, gebeurde op donderdag en op vrijdag de dingen die er gebeurden en waar we allemaal heel erg van geschrokken zijn. En en dan past het er dus in. En dan maakt het dat niet makkelijker om dan vervolgens iets te zeggen. Maar je hebt wel niet mijn woorden, maar je hebt de woorden van God die hij aan ons wil meegeven. En daarom lezen we nu vanmorgen ook uit Romeinen 8. Heel bekend hoofdstuk. Ik heb er ook vaak over gesproken. Ik denk zelfs wel hier. We gaan er nu over nadenken in het licht van dit onderwerp. Feestloos verlangen. We lezen uit Romeinen 8 vers 15 tot 21. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn, want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Tot zover de lezing van de schriftwoorden. Een tijd zonder feest, maar een tijd waarin wij wel hier zijn, bij elkaar, in de zekerheid van onze verlossing. Hier in de buurt, in de Bible Belt, daar kun je gemakkelijk wel eens een gesprek hebben over heilszekerheid. En de toe-eigening des heils is best nog voor nogal wat christenen een probleem. Wij beginnen toch eerst tegen elkaar. Lieve mensen, de zekerheid van het hel is niet een probleem, maar is een door God geschonken gave. Romeinen 8 vers 1 na Romeinen 7 zegt met zoveel woorden, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en van de dood. Zo staan we hier niet in onze eigen kracht, maar in de kracht van Gods werk, van Gods verlossing, van het heil dat Jezus heeft aangebracht. Zeker. Hoe gaan we dat doen met die microfoon? Gaan we een andere microfoon? Ups. Oké. Dat is goed. Dan gooi ik deze van mij af. Je doet dat net als met het. Als je je oogje tot zonde verleidt, hou hem af. Hak hem uit en werp hem van u. Maar ik zal hem niet van me werpen. Oké, zo gaat het ook heel goed. Maar, toch, wij zeggen dat eerst tegen elkaar en ik vind het heerlijk om dat tegen elkaar te zeggen, om die vastheid, die zekerheid van het geloof te hebben. Maar eerlijk gezegd wou ik het daar nou vandaag niet zozeer over hebben. Want wij kunnen ons verheugen in de verlossing die voor ons is, maar in Romeinen 8 gaat het eigenlijk ergens anders over. Gaat het over wat er nog gebeuren moet? Niet alleen en niet zozeer met ons. Wat er met ons nog allemaal beter en goed en heerlijker kan worden. Daar ook over. Maar vooral over wat er met deze wereld kan gebeuren. En hoe wij in deze wereld staan. En daarom gaat Romeinen 8 vooral over de Heilige Geest. De Heilige Geest is, zo noem ik hem maar eventjes, het staat niet letterlijk in de Bijbel, de Heilige Geest is de verloskundige. Hij is in staat om de barensweeën van deze wereld tot een goed einde te brengen, omdat het in die barensweeën niet gaat om de dood. Het zijn geen weeën van de dood. Het zijn weeën van leven. Het zijn vreselijke dingen die er in deze wereld gebeuren. Maar, en heel pijnlijke dingen. En dingen die je laten zuchten. Maar het zijn weeën van leven. Ik heb me even afgevraagd, zal ik vingers vragen van degene die in verwachting zijn hier, maar dat doe ik me even niet, want dat is voor sommigen, die willen het nog niet weten bijvoorbeeld of zo, en de broeders die kunnen zich er helemaal ver van houden. Maar dit is toch eigenlijk een boeiende vraag. Wat gaat er gebeuren als de Heilige Geest de komst van de Zoon met een grote Z, met een hoofdletter, gaat inluiden?
maar als zij ook de vele zonen en dochters in deze wereld gaat brengen. Nou, daar wou ik het eigenlijk graag met jullie over hebben. Laten we denken over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want het is de drie-ene God die zich met deze wereld bezighoudt. We hebben afgelopen dagen misschien wel ons wel eens een keer afgevraagd, waar is God nou eigenlijk? Waar is hij ergens? Wat doet hij? Laat hij ons niet helemaal los? Nee. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest bemoeien zich alle drie heel intensief met deze wereld. En ze hebben deze wereld lief. God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, Johannes 3, vers 16. God, de Vader en de Zoon hebben de wereld zo lief dat zij samen de Geest naar deze wereld hebben gezonden en de Geest in onze harten hebben gegeven. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader, de oorsprong van Gods nieuwe wereld, de architect van alles wat het gaat worden. Wij weten nog niet hoe de nieuwe wereld van God eruit gaat zien. De Bijbel in gewone taal vertaalt zo de uitdrukking: het koninkrijk Gods, Gods nieuwe wereld. En we weten dus niet hoe die wereld eruit gaat zien. Maar wij weten wel dat God daarmee helemaal ten volle bezig is. En wij, die hem mogen kennen, wij dus, degene die door het geloof een echte verbinding met hem hebben, we snappen wel niet allemaal wat hij doet en wat zijn plannen zijn, God de Vader. Maar wij zeggen, papa, wij zeggen, Abba, wij zeggen soms, Abba, we begrijpen niet wat u nu aan het doen bent. Maar wij zeggen vol vertrouwen, papa. Zoals ik dat een van de eerste keren dat ik in Israël was, kinderen hoorden zeggen die in een hotel door de gangen renden en die riepen, Abba, Abba, Abba. Yes. Papa. Zo mogen wij hem vol vertrouwen papa noemen. De Zoon, de Christus, de Messias, Hamashiach, de Gezalfde, die is de erfgenaam van Gods nieuwe wereld. De wereld, inclusief Gouda en Apeldoorn, Nederland en Parijs, Syrië en Bagdad en Jemen en al die andere plekken, de hele wereld zal geërfd worden door Jezus. Hij is de erfgenaam. En God is bezig die wereld klaar te maken voor hen, voor hem, voor Jezus, de Gezalfde. En hij gaat straks de koning worden over deze hele wereld. Wij weten het natuurlijk allemaal wel, dus ik vertel helemaal geen nieuwe dingen. Misschien zeg je wel, kan je eens een keer wat nieuws vertellen? Komt straks misschien. Maar onthoud dit heel erg goed. Zo vast en zo zeker is het heil. Niet alleen voor ons, maar het heil voor de hele wereld. Want hij is de erfgenaam en wij zijn mede-erfgenamen van Christus. Wij zijn dus inderdaad met hem samen in verwachting. Wij verwachten die nieuwe wereld. En eerlijk gezegd, ik moet het toch even van het hart. Wij denken daar veel te weinig aan. Wij denken veel te veel aan onze eigen redding. Wij lezen heel graag Romeinen 8, vers 1. En wij denken dan, ja, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. We kunnen zomaar naar de hemel. En, nou, dan denken we, dat is prachtig. God heeft ons verlost. God heeft ons verzoend, vergeven, eeuwig leven gegeven. Nou, waar wachten we nou op? Nou, tot de komst van Jezus moeten we dus ergens rondhangen hier op aarde. En en dan op zondag moet je eventjes een paar uurtjes in een kerkdienst blijven rondhangen. Nou, dan kom je ook wel weer doorheen. En voor de rest wacht je maar gewoon iedere dag totdat Jezus komt. Mensen, zo is het niet. Want wij maken deel uit van die grote wereld, van die geweldig ingewikkelde, rottige, vuile, smerige wereld. Die wereld waar God een plan mee heeft, die hij helemaal mooi wil maken, onder de leiding, onder de regering van zijn zoon wil stellen. Daarom maakt hij zijn zoon tot erfgenaam van die wereld. En ons allemaal tot mede-erfgenamen. Dan moet je niet zeggen, het hoeft niet. Ik vind het al lang goed als ik straks in de hemel mag zijn en daar een paar mooie liederen kan zingen. Misschien wel de hele eeuwigheid door mag blijven zingen. Je weet, ik hou erg veel van zingen, dus ik ga daar ook met volle teugen van genieten in de hemel. Maar dat is niet de bedoeling van God. Gods bedoeling is dat wij intensief erbij betrokken zijn. Hoe doet hij dat? Hij doet dat door middel van de Heilige Geest. De Heilige Geest is letterlijk, want het woord geest is hetzelfde als het woord wind, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, is letterlijk de wind die waait. Zoals die wind waar je vanmorgen tegenop moest boksen toen je hier naartoe fietste of liep. De wind die niet alleen om je heen waait, maar die ook in je komt. En in je wordt die wind tot, zegt Romeinen 8, tot een zuchten. In jou komt die lucht van de wind en die komt in ons precies dat doen wat hij nu van de week misschien wel in sommigen van ons, misschien wel in ons allemaal gedaan heeft. Ons laat hij zuchten. Ons laat hij voelen. Wat een onmogelijke wereld dat is waarin wij leven. Ons laat hij voelen dat het zo eigenlijk niet kan. Paulus schrijft in de Romeinenbrief, hoofdstuk 8. Hij schrijft, let goed op. Want als je goed om je heen kijkt en als je luistert en als je de krant leest en de televisie volgt, misschien op vrijdagavond wel heel laat bent opgebleven. Of als je de social media 's morgens vroeg alweer volgt en je ziet wat er allemaal gaande is. Dan zie je, deze wereld zucht. Deze wereld zucht heel diep. Want de wereld voelt, de schepping voelt, de aarde voelt, de mensenwereld voelt dat het zo niet kan. Dat het eigenlijk niet uit te houden is. En dus niet alleen maar in Parijs. Je hebt je dat gerealiseerd misschien. En anders dan realiseren we het ons nu vanmorgen weer.
dat wat in Parijs is gebeurd is verschrikkelijk en was verschrikkelijk. En misschien komt er nog wel meer, dat zou zomaar kunnen zijn. Maar dit soort dingen gebeuren dagelijks in Syrië. En in diezelfde week in Beirut, in diezelfde week in Bagdad. En op hetzelfde moment waarop je die plaatjes van Parijs, van de achteruitgang van die concertzaal, die mensen die zich allemaal via nooduitgang in die smalle straat begeven. En je leest dan hoe ze over lijken heen zijn geklommen om er buiten te komen. Dat wil je niet weten. Dan zie je dat, maar dan realiseer je tegelijk dat er bijvoorbeeld 2 miljoen mensen, 2 miljoen vluchtelingen ergens in Turkije blijven rondhangen. En dat zijn dus niet die 250.000 waar de Turkse regering nog iets aan doet, maar dat zijn 2 miljoen mensen die ergens rondhangen en die eigenlijk heel graag naar Europa willen. En als ze naar Europa komen, dan gaan ze door de kou en door de regen met hun kinderen en al gaan ze op weg. En dan stuiten ze soms zomaar weer bij een Europese grens op prikkeldraad. En dan kunnen ze niet verder. En dan stel ik me zo voor, dan barsten die kinderen in huilen uit. En dan moeten die ouders maar weer de moed vatten om die kinderen mee te krijgen. De hele schepping zucht. En verlangt naar iets anders. Want zo gaat het toch niet? Zo kan het toch niet? Dit is niet een tijd zonder geest. Maar het is een tijd zonder feest. Het is een zuchten en verlangen van de schepping. Want de schepping zucht in 2 woorden, gebruikt Paulus daarvoor, in zinloosheid. Waar dient dit nou allemaal voor? Wat heeft dit nu voor zin allemaal? En de schepping zucht in vergankelijkheid. Alles gaat stuk. Alles lijkt wel kapot te gaan. Maar het is niet alleen de schepping die zucht. Het is God, de Heilige Geest, die meezucht. God kijkt er niet op een afstand aan. De Vader en de Zoon en de Geest vanuit de hemel. En ze schudden hun hoofd en zeiden, ja, nee, dat is eigenlijk ook niet goed zo. We moeten daar ooit eens een keer iets aan gaan doen. Nee, met name van de Heilige Geest wordt gezegd, hij zucht. Hij zucht. Hij voelt heel diep. Zo kan het niet. En wij, zonen en dochters van de Vader, mede-erfgenamen met Christus, wij zuchten, want de Heilige Geest zucht in ons. En wij beginnen te verlangen naar een wereld die anders zal zijn. Naar een wereld die gaat worden zoals God die wereld bedoeld heeft. Zuchten. Bidden. Zonder dat we weten wat we precies moeten bidden. Ik weet niet hoe jullie dat gaat van de week. Op een gegeven moment hebben we trouwens de televisie gewoon uitgezet. We konden het niet meer aanzien. Het ging even niet meer. En sorry hoor, dat is er niet zo goed. We moeten misschien wel in staat zijn om daarna die plaatjes te kijken, maar dat lukt ons niet meer. We hebben het even maar gestopt. En gisteravond hebben we Pauw ook niet meer gezien. Ik heb hem stiekem later toch nog wel gezien. En het was goed, maar het verhaal, met name met Beatrice de Graaf, als je hem nog wil zien, heel goed. Maar soms word je te veel. En niet alleen dat je te veel wordt, maar ook dat je gewoon niet weet wat je nu concreet moet bidden. Want je ziet geen mensen voor je, je ziet getallen voor je en je ziet dingen die, waarvan je weet dat ze vreselijk zijn. Maar aan vreselijkheid zelf, daar kun je eigenlijk niks mee. Aan die vluchtelingen zou je misschien nog iets kunnen doen, zo af en toe,
In Nederland zijn er tenslotte ook een aantal, maar ook niet alles. Want dat zit momenteel ook allemaal op zijn gat, dat zit hartstikke vast. Misschien kun je ze Nederlands leren, misschien kun je dingen voor ze doen, misschien kun je een potje voetbal met ze spelen. Maar dat houdt ergens ook op. Wij weten niet, zegt Paulus, wat wij bidden zullen zoals het behoort. We weten het niet. Maar de geest bidt in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, God, die het bidden hoort, die ons stamelend, klungelig, knutselig bidden hoort, hij luistert. En hij luistert in ons hart. En hij hoort de geest bidden. En de geest die weet het wel. En de geest bidt in ons. Wij kunnen het niet uitspreken. De geest bidt in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dit is een beeld. De Vader en de Zoon en de Geest. Intensief bezig met Parijs, met Bagdad, met Damascus, Aleppo, Sinjar, Beirut, Cairo. Noem ze maar op, al die plekken. Zuid-Soedan, Afghanistan, noem het allemaal maar op. En zelfs die plekken die wij niet kennen. En waar we de weg niet naartoe zouden weten. God houdt zich daar, de drie-ene God houdt zich daar intensief mee bezig. En wat mogen wij nou doen? Moeten wij nou van de week. Wij kunnen ons van de week natuurlijk ook, zouden ons heel druk kunnen maken en ons heel erg bezorgd kunnen maken over of zo'n aanslag misschien ook wel een keer in Nederland zou kunnen gebeuren. Misschien wel in Amsterdam. Ik kom wel eens een keertje in Amsterdam en ik zou het niet leuk vinden als er een aanslag zou gebeuren, net als ik er zou zijn. Nou, daar hoeven we ons echt geen zorgen over te maken. Niet dat het niet kan, het zou zomaar kunnen gebeuren. Maar dat hoort allemaal bij de regering van God. Dat kunnen we aan hem overlaten. Maar wat wij mogen doen is, en daar ga ik nu verder niet meer over spreken. U weet wel, u krijgt altijd van mij een stukje huiswerk. Het gaat regenen en waaien vanmiddag, dus je gaat lekker in alle rust, Romeinen 8, verder lezen. Een stukje wat we nu niet hebben gelezen. En let goed op. Let goed op wat dat huiswerk inhoudt. Het betekent, zegt Paulus, dat je al een weg mag gaan waarvan je denkt, hè? Dat kan toch nog helemaal niet? Hier staat het dat het wel kan. Hier staat dat God dingen met ons doet. Een toekomst die geopenbaard zal worden, die over ons geopenbaard zal worden. Een hoop, een verlangen die ons gegeven wordt. En wij wachten in die openbaring van de Geest. En de Geest helpt ons en wij volgen die route die de Geest voor ons neerlegt. En dit is verbazingwekkend wat hier staat in vers 30. Vanmiddag mag je nog een keer lezen en je met mij verbazen. Wie hij hiertoe heeft bestemd, die heeft hij geroepen. Nou, kunnen we ons nog een beetje voorstellen. Hij heeft ons bestemd tot heerlijkheid, tot luister. Hij heeft ons geroepen, oké. Maar wie hij geroepen heeft, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij ook heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Wil je even een klein notitie maken? Desnoods op de achterkant van je hand. En wie hier vanmiddag eerbiedig
Maar ook heel erg blijmoedig over nadenken. Dit is wat God doet. God laat ons nu al delen in de luister van Jezus. In de glorie. In de heerlijkheid van Jezus. Laat me nog even één keer zeggen wat het is, heerlijkheid. Het is de innerlijke uitstraling van de voortreffelijkheid van Vader en Zoon en Heilige Geest. De uitstraling die God in ons legt en die Hij naar buiten laat komen. Wat was dat lied ook weer wat we net hebben gezongen? Wij vroegen God zijn heerlijkheid in ons, in onze kerk, in ons werk en nog ergens, maar dat ben ik vergeten, maakt niet uit, te laten zien. Dit is wat God wil. Dit is wat God gaat doen. Terwijl wij zuchten en terwijl we in verwachting zijn en terwijl er barensweeën zijn en terwijl die bevalling van de zonen en dochters nog lang niet ten einde is en terwijl er nog veel meer ellende kan komen, mogen wij de glorie, de luister van Jezus, de luister van zijn Vader, de heerlijkheid van de Heilige Geest laten zien. En gaan bidden, maar niet blijven bidden. Verlangen, heel hard blijven verlangen. Kom weer, alsjeblieft. Maar niet alleen maar blijven verlangen. Gaan. Onderweg, want dan kom je de mensen tegen. Dan kom je de schepping tegen. Dan kom je de wereld tegen. Dan kom je de mensenwereld tegen. Die zo in de prut zit. Die zo in de knoei zit. En die geen antwoorden heeft. En die zucht, die hele mensenwereld. En aan die mensenwereld mag je de glorie brengen. Van Jezus. Zullen we samen bidden? Onze God, onze Vader. Dit staat in uw woord. We hebben bijna moeite om het te geloven. Maar dat u iets van plan bent met deze wereld. Dat u er een schitterende, geweldige, indrukwekkende nieuwe wereld van gaan maken. Waarin de luister van Jezus zichtbaar gaat worden. En dat u ons erop uitstuurt. Om nu al die glorie, die luister van Jezus, van de Vader en van de Zoon, hier op aarde te laten zien. En hier hoe het gaat, dat weten we niet. Misschien wel heel gewoon aandacht, liefde voor mensen die u op onze weg brengt. Misschien wel gewoon vrede in ons hart, te midden van al die oorlogen die steeds dichterbij lijken te komen. Misschien wel genade voor al die mensen die ellende lijken te brengen. Nou, maar aan wie u uw genade wilt betonen. En ook door ons zijn. Heere God, dank u dat we zo als uw kinderen, als uw zonen en dochters, deze mensenwereld weer in mogen gaan. Dank u dat u bij ons brengt, dat u ons moed geeft en verlangen en rust. Terwijl we zullen blijven zuchten totdat Jezus komt. We prijzen uw machtige en heerlijke grote